Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Dag lieve mensen, welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 154.
En vandaag laten we onze licht schijnen op het fenomeen de manosfeer. En dat is een verzameling van voornamelijk online plekken en communities waar antifeministisch en misogyn gedachtegoed gepromoot wordt. En in de meeste gevallen ook alt-right gedachtegoed wordt daarbij. Dit is dus meteen ook een content warning. Vrouwenhaat, racisme, geweld, moord, dat zijn allemaal thema's die voorbij gaan komen. Misschien dat de term manosfeer je weinig zegt, maar heb je wel eens gehoord van bijvoorbeeld pick-up artists, red pillers, Andrew Tate, incels. En dat zijn allemaal zaken die ermee te maken hebben. Nou, wij gaan ons licht laten schijnen op dit onderwerp, maar dat doen we uiteraard niet alleen. Daarvoor hebben we twee sterren uitgenodigd. En ster nummer 1 die ik aan jullie voor mag stellen is een oude bekende. Ze schreef eerder het boek Dat zou jij nooit toelaten over partnergeweld. En kwam daarover bij ons praten in aflevering 87... Welkom Tessel ten Zwege.
Dankjewel.
Hallo. Dat je hier aanschuift heeft te maken met twee projecten waar jij de laatste tijd mee bezig bent geweest. Eerste project is de docu-serie Tessel in Cyberspace. Die is nu te bekijken, of die is nu gaande. Hè? De afleveringen komen nu...
Laatste aflevering is net
Ze zijn er allemaal.
Online, ja.
Alle afleveringen staan online. Ja. En daarin... belicht je cyberactivisme van verschillende kanten. En er is ook een aflevering over de manosfeer. Dus vandaar dat je hier ook aanschuift. En twee is dat je een nieuwe boek volgende maand verschijnt. En dat is het boek heet Femicide. Nou, het onderwerp laat zich raden. Waarin je ook een hoofdstuk wijdt aan incelgeweld.
Klopt, ja, inderdaad.
Zware thematiek. Dan ster nummer 2. Jullie kennen haar natuurlijk allemaal van internetten de podcast. Ieders lievelingspodcast du moment. En van haar amazing factchecks die overal op het wijde web te vinden zijn. Zoals bijvoorbeeld op de website formerly known as Twitter en op nieuwscheckers.nl. Hallo en welkom Marieke Kuipers.
Hallo.
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 Een internetster. Mensen, wij hadden jullie uitgenodigd voor deze aflevering over de manosfeer. En wij, Marilotte en ik, zitten deze aflevering gisteren voor te bereiden. En op dat moment vinden er twee verschrikkelijke schietpartijen plaats in Rotterdam. Nou, de dag dat we, vandaag dat we het opnemen is dat dus nog maar 24 uur geleden. Dus er is eigenlijk nog maar weinig bekend. Wel werd duidelijk dat er op 4chan berichten waren gevonden van de dader.
Het forum 4chan. Ja, ik weet niet of mensen weten.
Nee, dat is misschien ook een goeie. Wat is 4chan überhaupt?
Ja, een forum.
Een forum waar je anoniem berichten kan plaatsen. Maar waar toch duidelijk die link te maken was van... dat is de dader die dit geplaatst heeft. Maar... is er een link tussen de manosfeer en deze dader, Tessel?
Ja, het is natuurlijk nog moeilijk te zeggen wat precies de motieven waren van de schutter in Rotterdam. Maar de tekst die hij plaatste op een forum op 4chan onder de noemer Poll, dus dat voor politically incorrect, schreef hij wel hele zorgwekkende dingen en gebruikt ook retoriek die heel veel voorkomt bij incels.
Ja.
Zo zei hij dingen als men aren't allowed to be proud and confident anymore. En beklaagde hij zich erover dat hij nog nooit een vriendin had gehad. Omdat vrouwen opportunistisch waren en geen mannen zoals hij zouden willen daten.
Ja.
En dat is natuurlijk taal die we kennen van incels en mensen in de manosfeer.
Ja, ik zag ook allemaal termen die ik tot voor kort dus eigenlijk helemaal niet kende. Maar door deze aflevering wel. Zoals niet en chat en kak en normies en weet ik veel wat allemaal. Echt taalgebruik die ik net helemaal had geleerd door deze aflevering.
Ja, kon je gelijk in posts allemaal in de praktijk brengen.
Vinden. Nou, wellicht dat het zometeen nog verder ter sprake komt. Maar we gaan nu toch dan eerst naar een iets luchtigere rubriek. Het voelt een beetje als een rare switch, maar we gaan het toch doen.
Laten we het maar wel doen. Met de openingsklassieker beginnen, namelijk de Femimisser. Nidia, dan ben ik benieuwd hoe jij de Femimisser in bent gegaan.
Ik ging
Femimist
samen met jou de Femimist in.
Oh ja?
Ik weet niet of je dat nog weet.
Ja, waarschijnlijk wel.
Wij mochten het Boekenweek van Jongeren schrijven of een deel. We mochten daar een bijdrage voor schrijven.
Leuk.
En heel leuk.
Heel leuk. Grote eer.
Ja. Geweldig. En er was dus een officiële opening met het CPMB. En er waren ook camera's en zo. En wij mochten op de eerste rij zitten. Er was ook een briefje waarop dan stond Nidia van Voorthuizen. En dan mag je daar zitten. En Marilotte Hagen zelfde. En wij zitten daar. En die zaal die loopt helemaal vol. En het was eigenlijk te vol. Dus mensen die konden niet zitten. En ik dacht de hele tijd, wil jij hier zitten? Moet ik hier weggaan? Ik voelde me helemaal niet op mijn plek op die eerste rij. Toen dacht ik, meid, je hebt een bijdrage voor dat boek geschreven. Je mag deze ruimte wel een keer innemen.
We werden ook, of tenminste, telkens als ik voorgesteld werd door iemand van de CPMB, die dus deze boekenweek organiseert, aan iemand, dan was het van, nou, dit is Marilotte, of dit is Nidia, of deze meiden van Tijn van Dam Honey. Ze zijn de hoofdrolspelers van de boekenweek. En ik dacht de hele tijd, hoofdrolspelers, En dat was een beetje, dat had ik ook niet helemaal omarmd. En verder ging ik ook gewoon nog de Femimist
in. Oh, nog eentje.
Zoals men dat dan doet. Namelijk dat ik deze week, lijkt het wel alsof ik een soort van default weer in de jaren 50 traditionele rolverdeling heb. Want steeds als Cato en ik hadden een paar keer etentjes met stellen die dan man-vrouw stellen. Met wel of niet een kind. En dat ik de hele tijd dus erg refereerde naar dat de vrouw de zorgtaken deed. Dus bijvoorbeeld, er kwam een stel bij ons eten met een kind. En ik maakte me druk, want wij hebben geen kinderzitje of zo. Dus ik dacht, moeten we dat nog? En toen zei ik meteen, oh, dan moet de vrouw haar kind maar op schoot nemen. Dat was de eerste. En gisteren hoorde ik mezelf zeggen, toen gingen we eten, ook bij een stel, wel zonder kinderen. En toen, maar er zat een soort deadline aan het eten. Dus dat eten moest eigenlijk snel. En toen zei ik iets van, nou, dan moet de vrouw maar zorgen dat het eten op tijd is. En toen dacht ik echt, wie ben ik? Wie ben ik? What is happening? Ik ga terug. Dus
misschien ook iets te veel op de 4chan rondgehangen de laatste tijd.
Waarschijnlijk. Ja. Tessel.
Ja, ik kom net terug van vakantie met het vliegtuig. Dus dat is al misser één.
Ga weg. Ga mijn studio uit.
Maar ik was op vakantie in de Verenigde Staten, in New York onder andere. En iets wat ik daar tegenkwam is dat daklozen en thuisloze mensen veel zichtbaarder zijn eigenlijk in New York dan bijvoorbeeld in Amsterdam. En dat ik me er af en toe echt op betrapte dat ik daar best wel naar op reageerde of zo. Dan zat ik bijvoorbeeld op de metro en dan kwam er een bedelaar binnen. Mm-hmm. En dan was mijn eerste instinct om gewoon weg te kijken en zeg maar mijn koptelefoon op te laten. Zo van, interacteer niet met mij. Mm. Terwijl eigenlijk is dat super classist en ook gewoon, ik merk dat ik dan bijna een beetje bangig of zo ben voor iemand. Omdat ik denk van, oh, is misschien onberekenbaar. Of misschien zit hij aan de drugs. Terwijl dat zijn natuurlijk allemaal vooroordelen. Het is alleen maar iemand die komt vragen of ik een dollar kan missen, weet je wel.
Ja.
Dus daar heb ik me daarna echt een beetje schuldig over gevoeld. Mm. En dat vond ik wel echt een Femimisser. Want klasse is ook zo'n belangrijk onderdeel natuurlijk van feminisme.
Ja, goed reflectiemoment.
Ja.
Ja. Marieke,
wie ben ik?
Wie ben jij?
Biechthokje in.
Ja, nou, ik had weer eens een kritisch tweetje eruit gegooid.
I love it!
Weer eens.
Over een programma wat de KRO-NCV maakt. En die had een aflevering over handlezen. En daar was ik een beetje kritisch over. Maar ik had in die tweet ook iets gezegd over de presentatrice, Sosja Duisker. En ik zei iets van, ja, zij verdient echt beter. Waarom geven jullie haar niet iets beters eigenlijk, die omroep? En toen bedacht ik me daarna eigenlijk van, ja, maar waarom zit ik nu voor haar te bedenken wat zij goed vindt of wat zij verdient? Of misschien alsof zij dit niet zelf heeft gekozen eigenlijk.
Ja, misschien dacht zij wel, yes.
Handlezen. Dat is wel hartstikke leuk.
Ja, inderdaad. Het kan prima zijn dat ze helemaal voor zichzelf dit heeft gekozen.
Ja, ja. Wat een originele en goede mis.
Ja, mensen. Lekker gewerkt, mensen.
Tijd voor post.
Hebben wederom een lange. De vorige keer hadden we ook een hele lange, toch?
Ja, ga er lekker voor zitten.
Buckle up. Oké. Okay. Wacht even hoor. Even echt goed zitten. Beste Marilotte en Nidia. Moeilijk verhaal met de deur in huis. Dubbele punt. Ik woonde de afgelopen 2 jaar in het buitenland, in Europa. En een vriendin daar vertelde dat zij en haar echtgenoot gingen scheiden. Ze zijn allebei Amerikaans en ze hebben 3 jonge kinderen. 5, 3 en bijna 1 jaar. Door het soort werk van de echtgenoot is zij afhankelijk van zijn inkomen en mag zij zelf niet legaal werken. Dat is visumtechnisch een complex verhaal. Eerst leefden ze nog in hetzelfde huis, maar die situatie werd steeds onwenselijker voor haar. Op een gegeven moment had ze een soort vakantiewoning gevonden en was daar ingetrokken. Daar verbleef ze voor ongeveer 3 weken tot ze opeens was vertrokken en niemand wist naartoe. Wekenlang ontving alleen haar ex-echtgenoot af en toe een bericht. Ik dacht dat ze was ontvoerd, aan de drugs zat, een postpartum depressie had of een andere reden buiten haar ratio om die haar ertoe heeft gezet om haar kinderen zo achter te laten. Samen met 2 anderen heb ik weken op de kinderen gepast terwijl de vader werkte. Naarmate de tijd verstreek, kreeg ik steeds minder begrip en minder empathie voor haar. Later gaf ze aan haar ex toe dat ze verliefd was geworden op een ander. Ze wil niet terug naar de VS en wil in het Europese land blijven wonen. 4 maanden later appte ze me vanuit het niets of ik een woning in Amsterdam wist voor een vriendin. Ik voelde woede en dacht, ik zorg weken voor jouw kinderen omdat je ze hebt achtergelaten. Je laat niets van je horen en nu doe je alsof we even goede vrienden zijn. Ik was gekwetst omdat ik dacht dat we vrienden waren en ze me links had laten liggen. We belden en ik vroeg wat er gebeurd was sinds maart. Ze was vaag, kwam niet uit haar woorden, maar het kwam erop neer dat doordat haar ex haar geen of niet genoeg geld gaf voor een appartement, ze geen andere keuze zag dan er vandoor te gaan. Dat gesprek gaf me helaas maar weinig antwoorden. Ik denk dat ik had gehoopt op een uitleg waardoor ik haar minder verschrikkelijk kon vinden. De feministische worsteling voor mij zit in mijn harde veroordeling. Een feministisch leven leiden is je eigen pad creëren. Wellicht een pad dat tegen de stroom ingaat van gendernormen. Vrouwen moeten met mannen trouwen, kinderen baren en opvoeden en daar gelukkig mee zijn. Die vriendin was niet gelukkig in haar huwelijk en deed dingen anders en koos voor zichzelf. Dat begrijp ik, maar ik veroordeel haar voor het verlaten van haar kinderen. Een veroordeling die waarschijnlijk voortkomt uit dominante ideeën die er heersen over ouderschap en zeker over moeders. Je kinderen verlaat je niet. En ik veroordeel haar des te harder omdat het erop lijkt dat zij dit alles heeft besloten omdat ze verliefd is geworden op een andere man. Gaat haar geluk voor op dat van haar kinderen? Hoort zij geen verantwoordelijkheid te nemen als ouder? Ik vind het niet feministisch om je kinderen achter te laten. Maar met deze gedachte voel ik me ook niet feministisch omdat deze vrouw voor zichzelf koos en zich op een bepaalde manier losrukt van patriarchale ideeën over partnerschap en moederschap. Maar feminisme staat toch niet voor egoïstische schadelijke keuzes maken ten opzichte van je kinderen? Alhoewel schadelijkheid van keuzes ook openstaat voor interpretatie, net als moraliteit. Maar in hoeverre is het feministisch om je 3 kinderen achter te laten, in het buitenland te blijven wonen, je leven te buigen naar je eigen nieuwe lover en je ex-partner en voormalige vrienden te verwaarlozen? Dit dilemma wordt voor mij sterk beïnvloed door ideeën over wat goed is en wat slecht. En ik wil zo graag een eenduidig antwoord. Maar de realiteit is natuurlijk genuanceerd. Moeilijk verhaal en ik ben erg benieuwd naar jullie feministische mening over deze situatie. S.
Wow.
Ja. Ja. What a ride.
Ja. Zijn er mensen met overpeinzingen hierover?
Ja, ik vind eigenlijk dat een eenduidig antwoord best wel mogelijk is. Ik vind het absoluut niet feministisch om je kinderen achter te laten. En natuurlijk staat het vrouwen vrij om te kiezen voor een leven zonder kinderen en te kiezen om te scheiden. Maar als je 3 kinderen hebt, dan heb je verantwoordelijkheid voor 3 kinderen. Dus ik vind daar helemaal niks feministisch aan. En ik weet ook niet per se of dat te maken heeft met mijn denkbeelden over moederschap. Ik denk gewoon, en ik weet ook niet of het per se afhankelijk is van de context wat schadelijk is. Het is schadelijk voor kinderen om achtergelaten te worden door een ouder. Dat is gewoon bewezen. Het is niet per se een mening.
En ook voor de
vrienden. Mijn ogen.
Ja, ja. Hij heeft natuurlijk ook gewoon deze vriendin achtergelaten en alle andere mensen zonder van zich te laten horen. Dat is vrij intens.
Ja, want ze had natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen, ik stop hiermee, ik ga weg. Niet, maar ik laat wel even weten dat ik dat doe en ik zorg ervoor dat er iemand op mijn kinderen let, in ieder geval.
Ja, precies. Ja, ik heb dus het gevoel dat veel van de veroordeling in deze brief, waar ze zelf dus tegenaan loopt, dat dat toch ook een soort rechtstreeks gevolg is van dat ze gewoon ook zelf heel erg gekwetst is door...
Door die vriendin.
Door die vriendin, die dus niet de moeite neemt om met haar te praten en niet uitlegt wat er aan de hand is. En die kinderen achterlaat. En dat zij zich dus verantwoordelijk heeft gevoeld voor die kinderen. Dat lijkt me gewoon ook heel pijnlijk en frustrerend. Mm-hmm. En zeker als dan na 4 maanden opgebeld wordt en je nog steeds niet een antwoord krijgt. Ja. Dat lijkt me echt gewoon, ik zou dat ook niet trekken.
En dat er een heel gezellig gesprekje lijkt te komen van, oh, heb je nog een leuk huis voor een vriendin van me? Terwijl je denkt, je was net weg en ik heb op die kinderen gepast en waar was je al die tijd?
Dus je wordt, ik kan me voorstellen dat je een beetje het gevoel hebt dat je gegaslight wordt op een bepaalde manier.
Maar het is, want Tessel, jij zei net van, ik denk niet dat het te maken heeft met dat zij moeder is, maar ik denk wel dat daar zitten natuurlijk wel ideeën omheen over dat een moeder dit echt niet hoort te doen. En een vader is echt een zak en een lul als hij het doet, maar ja, mannen, dat gevoel
dat
een
is
beetje.
Ook zo. Ik denk wel dat er een soort van culturele discrepantie is qua zeg maar hoe we naar vaders kijken die hun kinderen achterlaten en hoe we naar moeders kijken die hun kinderen achterlaten. Maar ik vind niet dat we dat gelijk moeten trekken door moeders dan ook maar te zeggen van,
precies.
Als je die kinderen toch niet zo leuk vindt, Ga lekker met je nieuwe vlam en,
kom nooit meer terug.
Robos.
Ja.
En dan zit er voor jullie nog wel ergens in dat je denkt, wow, maar misschien is zij dat moederschap soort aangegaan, want iedereen doet dat maar. En nu opeens zit je er middenin en denk je, oh mijn god, dit is echt verschrikkelijk. Help.
Ik dacht dat dus wel toen ik de brief las, ook omdat... Kijk, we weten natuurlijk niet heel veel van deze mensen.
Nee,
maar wat we natuurlijk wel weten is dat hij werkt, zij niet. Zij is afhankelijk van hem. Het is een soort tale as old as time of zo van hoe dit gezin in elkaar, hoe de rollen verdeeld waren. En ik kan me dus voorstellen dat zij dacht, ik wil dit helemaal niet. En ergens, want kijk, in de brief wordt natuurlijk de moeder hard aangepakt. En ik begrijp dat ook, want zij waren vrienden en de schrijver voelt zich miskend. Maar de vader in dit verhaal is wel ook, zeg maar, heeft zijn kinderen ook bij de oppas weer en die ging ook werken. En waar was die voordat zij wegging? Waar is de vader in dit verhaal?
Mm.
Dat vroeg me wel af.
Ja.
Ik kan me wel voorstellen dat je inderdaad, vooral als je helemaal financieel afhankelijk bent van je partner, dat dan heel zwaar is. Maar je kan ook co-parent en allebei in een ander continent wonen. Hè? Dat kan gewoon. Dus je kan daar in ieder geval afspraken over maken. Zoals het nu klinkt in de brief is daar gewoon weggegaan.
Ja, precies.
Precies.
En daar zit het hem vooral voor mij denk ik ook hoor. Dat het opeens weggaan. En want dat je opeens denkt, holy shit, ik zit hierin. En dit is echt, ik kan dit niet of ik trek het niet. Maar ja, praat erover in plaats van dat je gewoon je biezen pakt en naar de Noorzon vertrekt.
Ja,
en als je, ik vond ook wel interessant dat ze eigenlijk zei van, ze breekt los van die traditionele rolpatronen. Mm-hmm. Alsof dat al bijna automatisch feministisch is. Want dan kan je ook vrouwelijke seriemoordenaars als soort feministische iconen.
Ja, lekker buiten de norm.
Ja, dat is natuurlijk niet per se altijd feministisch. En het is ook bijna, het maakt het ook bijna iets wat niet eens meer met haar te maken heeft. Alsof het niet eens meer haar eigen keuze is, maar een soort van groots deel wat je moet zien binnen het feminisme. En,
ik vroeg me ook af, moet je het überhaupt langs die feministische lat gaan leggen, de gevoelens die je hierover hebt, of wat zij gedaan heeft, of is dat misschien...
Als je jezelf af gaat vragen, shit, ben ik nu iemand aan het veroordelen omdat zij moeder is en haar kinderen in de steek. Dat is goed, denk ik, om op te reflecteren. Ja. Maar wij zeggen toch altijd, iedereen moet kunnen doen waar hij zelf zin in heeft. Maar je moet niet andere mensen schaden.
Precies.
En ik denk dus wel dat hier zijn mensen geschaad.
Ja, heel
dus
veel mensen ook
daar
als je het hoort.
Ja, en daar kan je gewoon heus wel iets over zeggen. Ja. En het ook niet oké vinden.
Ja. Dus je mag er gewoon een niet leuk mens vinden.
Ja, mag.
Je hebt hier feministische permissie gekregen om dat te gaan doen.
Stamp of approval.
Nee, maar het is wel een rot verhaal. En dankjewel voor je brief, S. Even aandacht AUB voor onze sponsorschat dating app Hinge.
Designed to be deleted.
Je downloadt die app.
Maakt een fun profiel aan de hand van ijsbrekers die je in kunt vullen.
En hopelijk vind je in mum van tijd een goede match. En kan die app zo hop, hatsen, flats weer de prullenbak in.
En ik vertelde het de vorige keer al. Wij, Nidia en ik, hebben Hinge profielen aangemaakt.
Ja, dat voelt als vals spelen hoor. Want wij zijn dus niet op zoek. Maar we wilden gewoon heel graag even de app ervaren. De ijsbrekers, de prompts invullen. Dat hebben we gedaan.
Ja.
Wat heb je erop gezet?
Ja, ik vond dat heel leuk. Ik heb bij de ijsbreker, ik ga helemaal hard op, puntje. heb ik neergeknald. De hele dag in bed liggen. Laat me.
Dat is wie je bent.
I know, dit sumt mij up.
Precies wie je bent. Ja. Heb je ook nog een queer prompt ingevuld?
Ja, 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 want ik vind de queer prompts dus echt heel erg leuk aan Hinge. Die kan je kiezen. Ik heb bijvoorbeeld ervoor gekozen om mijn favo queer plek te delen. Dat is de trut. En dan kunnen mensen zo zeggen van nou, oh my god, daar wil ik ook heen. En er zijn dus talloze andere leuke queer ijsbrekers die je kunt invullen. En dan kun je meteen de queer diepte induiken en over allemaal queer dingen praten. En dat is gewoon hartstikke leuk.
Sowieso was dit gewoon jouw lesbisch Walhalla, die app, toch?
Ja, ik had stevige aanmoediging nodig van Nidia van Voorthuizen om de app weer van mijn telefoon te gooien.
Je hebt hem er niet afgegooid. Ik zie aan je hele kop dat je hem er niet hebt afgegooid.
Is de app.
Je vindt echt het te leuk.
Is de app echt gedelete van ML's telefoon?
Mensen trappen niet in. Ze is niet op zoek.
We zullen het nooit weten. Ja, er kwamen gewoon heel veel leuke, originele, grappige mensen langs. En ik raak daar gewoon heel enthousiast van. Laat mij.
Oh. Nou mensen, download de app Hinge op je telefoon. Misschien kom je Marilotte nog wel tegen. En of je nou een iOS hebt of een Android. Maakt niet uit. Je kunt hem downloaden. Hinge.
We moeten het even hebben over de Manosphere. Een verzameling van online plekken en communities die gekenmerkt worden door antifeministisch en vaak ook alt-right gedachtegoed. Misschien heb je wel eens van de volgende termen gehoord. Pick-up artists, red pillers, incels, cucks, mictos, dat betekent men going their own way, chats en stacies. En als je geen idee hebt waar we het over hebben, blijf dan vooral hangen, want wij duiken er vol in. Wat is de Manosphere nou precies? Wat voor mannen vind je er? Hoe gevaarlijk is het dat dergelijke communities bestaan? Is de jeugd een verloren zaak omdat ze allemaal massaal naar Andrew Tate lopen te koekeloeren? Moeten we TikTok, YouTube en 4chan verbannen? Kijk, voor ons voelde, voor mij Nidia voelde de Manosphere dus altijd als een soort ongrijpbaar iets. Eigenlijk nog steeds wel. Maar vandaag brengen we daar dus hopelijk verandering in met jullie, Tessel en Marieke. Oké, Tessel, zou ik bij jou beginnen. Wat is de Manosphere?
Ja, de Manosphere is een hoek van het internet waarop mannen zich verzamelen om te praten over mannelijkheid. Ja, wat betekent het om man te zijn? Ook over crypto, snel rijk worden, vrouwen. Eigenlijk alles wat hen bezighoudt. Maar het is wel een plek waar vooral mannen zich verzamelen die een beetje een conservatieve inslag hebben wat betreft gender rolverdelingen. En vaak ook een beetje een alt-right sausje eroverheen.
Ja.
Dus het is niet mijn lievelingsplek op het internet.
Eventjes ervoor, nou, weet iedereen wat alt-right betekent bijvoorbeeld? Ik zat het dus laatst toch alsnog te googelen. Kan jij nog uitleggen wat dat betekent?
Alt-right is eigenlijk gewoon extreem rechts. In de Manosphere zie je die combinatie vaak, omdat veel mannen in de Manosphere boos zijn op vrouwen. Dat vrouwen niet met hun naar bed willen, dat vrouwen geen relaties met hen willen. En er zit ook een soort van racistische ideologie aan vast. Veel van die incels of van de mannen op de Manosphere geloven ook in een omvolkingstheorie. Mm-hmm. Dus die denken dat het witte ras wordt vervangen door mensen van kleur. En die vinden dat witte mensen, of dat witte mannen eigenlijk het recht hebben om seks te hebben en zich voor te planten met witte vrouwen. Dus het is een soort van, niet elke incel is racistisch en niet elke racist is een incel, maar ja, ze hebben wel vaak wat met elkaar gemeen.
Ja, ja.
En antisemitische
zeker
shit ook echt in hevige mate aanwezig hier. Je zegt net al incel. Dat is natuurlijk een van de grote woorden in de Manosphere. Wat is een incel, Marieke?
Ja, het is een afkorting en het staat eigenlijk voor involuntary celibate.
Mm-hmm.
En dat betekent dat je onvrijwillig geen seks hebt.
Ja.
Dus dat je het wel zou willen, maar het niet krijgt. Tussen haakjes, tussen aanhalingstekens. Maar het grappige is dat het ooit ontstaan is. Het is ooit bedacht, ik weet niet of jullie dit wisten, door een vrouw.
Ja,
een queer vrouw.
Ja.
Dit is niet voor mij, vertel me alles.
Ja, een queer vrouw. En die heeft een soort site gemaakt jaren geleden waarop ze dit eigenlijk deze term bedacht en gebruikte om een soort community te vormen van mensen die zich een beetje alleen voelde, eigenlijk.
Ja, en hebben het over de jaren 90.
Ja,
echt 90,
niet lang geleden. Dus en
nou, juist wel lang geleden in mijn beleving.
Ja?
Het woord incel, dat het al uit de jaren 90 was, voor mij iets nieuws. Maar goed, ja.
Ik ben niet zo lang geleden.
Internet bestond nog maar net in de jaren 90.
Dat is waar.
Ja, maar ja, het is inmiddels wel echt helemaal owned door de mannen.
Ik was eventjes in Elena's verhaal nog extra gedoken. En zij wilde dus heel graag een community creëren. Maar waar ze eigenlijk geen rekening mee heeft gehouden, nu achteraf ziet ze dat zo, is dat mensen in de community zitten met het idee, ik ga eruit ooit. En dat betekent dat eigenlijk alle mensen die een hoopvol verhaal hebben, namelijk, ik ging erbij, maar toen deed ik dit en dat. En nu ben ik sociaal sterker, meer zelfvertrouwen, stap ik op mensen af, die verlaten de community en kunnen dus niet hoop geven. En dus krijg je mensen die wel blijven hangen en verbitterd raken. Elena heeft op een gegeven moment besloten de pagina te verlaten. Het aan andere mensen over te laten. Want zij had toch een beetje een rotgevoel erbij dat er geen voortgang in de zaak zat. Dat eigenlijk, ja, het was gewoon een opeenstapeling van mensen die ellende, vervelende gevoelens deelden. En zij hoopte heel erg dat dat juist beter werd. Want toen zij de queer community ontdekte, gaf dat haar juist heel veel steun. Dus zij dacht, ik maak community voor deze mensen en dan krijgen ze ook steun. Maar dat werkte dus niet helemaal zo. Toen kwamen er steeds meer mensen daar die ook nare dingen over vrouwen gingen zeggen. Hebben ze regels ingesteld en werden die mensen ook verwijderd van het platform. Maar die mensen, dat werd steeds groter. Die mensen gingen gewoon hun eigen plekken vinden. En nu is eigenlijk het woord incel, dat koppelen we helemaal niet meer aan soort van, oh wat vervelend, je bent eenzaam, je hebt community nodig. Er zit een heel hard beeld, inderdaad, racistisch, heel vrouwonvriendelijk. Ja. Wat helemaal niet zo ooit bedoeld was.
Nee, het was dus echt als een soort lotgenotengroep eigenlijk.
Ja, absoluut
bedoeld.
Lotgenotengroep, ja. Ja. Dus dat is al vrij heftig. En de incels, waar zitten die dan nu? Zoal?
Ja, overal. Ja. Ze zitten, nou ja, eigenlijk wel een beetje, maar online en op allerlei verschillende plekken. Meestal wel in plekken die daarvoor gemaakt zijn. Je had vroeger subreddits. Dus op Reddit had je van die fora waar ze bijeen kwamen. Brain cells, dat soort dingen. Maar die zijn soms wat strenger geworden met de regels. Dus, maar dan verplaatsen ze zich bijvoorbeeld naar 4chan. Ja. Of naar andere websites of fora waar het wel mag eigenlijk. Ja.
En het gedachtegoed kan je natuurlijk ook gewoon terugvinden op Twitter of op YouTube. Of zeg maar, ja, ze verzamelen zich op plekken. Maar vervolgens kan het gedachtegoed natuurlijk
en op
overal zijn.
Ja, en incel is sowieso een beetje, omdat het zo'n populair woord is geworden in de media, hebben heel veel mensen dat woord wel gehoord en gebruiken ze nu eigenlijk bijna voor alles wat er in de manosfeer gebeurt.
Ja, alsof het hetzelfde is.
Ja, alsof het allemaal incels zijn, maar incel is wel iets heel specifieks. Ja. En je hebt allemaal van die subgroepjes eigenlijk in dat hele netwerk van anti-feministen eigenlijk.
Ja.
En dus niet al die mannen zijn incels.
Nee.
Maar
of zullen vaak zichzelf zo noemen.
Ja, of zouden zichzelf zo noemen. Precies, want je ziet bijvoorbeeld vaak dat ze dan zich heel erg ergeren aan media die iedereen incels noemen en zeggen van ze snappen ons niet.
Nee.
En het is dus niet per se zo, want je hebt manosfeer dan hier de overkoepelende term, denk ik. En dan heb je allemaal subgroepjes daarin zitten. Maar het is ook niet per se zo dat ze het allemaal kunnen vinden met elkaar of dat ze allemaal hetzelfde denken. Dus het is ook eigenlijk niet helemaal terecht om ze allemaal op dezelfde hoop te gooien, denk ik.
Nou ja, ze hebben natuurlijk wel allemaal een beetje een vrouwenvriendelijke inslag. Maar er zijn dus wel verschillen inderdaad. De meeste incels noemen zichzelf dan blackpilled. Dus die hebben het idee dat dat er geen weg meer is naar een seksueel actief gezellig leven. En die gaan daardoor hele radicale en pessimistische dingen zeggen.
Ja, want zij denken echt dat zij op een manier geboren zijn. Dat ze zo onaantrekkelijk zijn dat er gewoon niks meer aan te doen is, toch? Want je hebt ook mensen die, of mannen in de manosfeer, die juist bijvoorbeeld looksmaxing doen. En dan weer helemaal proberen daar aan te gaan voldoen aan dat beeld. Maar de blackpillers die zeggen nee, het is gewoon echt klaar.
De blackpillers die zeggen van wij weten de waarheid over de wereld en over de vrouwelijke psyche. Ja. En die zijn te oppervlakkig en die gaan nooit van ons houden.
Ja.
Dus dat is een kleine groep, denk ik. Maar wel de groep die het meest geneigd is om ook echt geweld te plegen. En je hebt redpillers die ook een vrij pessimistisch beeld hebben over de psyche van de vrouw. Maar die zichzelf nog wel zo slim vinden dat ze denken, wij kunnen daar wel met onze versiertrucjes of zo langs manoeuvreren.
Echt manipulatief gedrag ook wel.
En dan nog de redpillers, want met de redpill, daar verwijzen ze naar de Matrix film. En dan het idee is, als je de blue pill neemt, je hebt de blue en de red pill, de blue pill, dan blijft alles gewoon hetzelfde en dan zie je de waarheid niet. Maar met de red pill, dan zie je, en in dit geval is dat dat vrouwen de wereld domineren? Of dat...
Ja, ik denk niet dat ze daar allemaal over eens zijn. Er zijn wel heel veel mannen inderdaad die vinden dat vrouwen nu, dat feminisme is doorgeslagen en dat vrouwen nu de macht hebben en sowieso... een monopolie hebben over de seksuele marktplaats. Is iets wat ik vaak voorbij zie komen. Ja. Maar ze zullen daar niet allemaal met elkaar over eens zijn. En binnen de incel community zijn er ook nog steeds wel mensen die zich vooral op die blogs begeven, omdat ze inderdaad verhalen willen lezen van mensen die hetzelfde doormaken. Mm-hmm. En vast niet alle incels zullen staan te juichen bij incelterrorisme of
nee.
zo. Maar ja, het lijkt me wel heftig als je toch vrijwillig associeert met een groep die ook terroristische aanslagen op zijn naam heeft staan.
Ja.
Ja.
En de MGTOWs, Marieke?
Ja, dat is ook weer een subgroep. Ja, dat zijn de men going their own way.
Ja.
En die, ik vind dat dan nog wel, mild. Je hebt niet echt de milde groepen hier binnen, maar van de groepen die je onder de menosfeer kan rekenen, zijn zij wel... iets milder, want zij zeggen gewoon, we gaan onze eigen weg. We laten de vrouwen wat ze zijn.
Ja.
Maar ze maken nog wel gebruik van de diensten, las ik ergens.
Ja, sommigen dus, misschien niet allemaal, weet
de
ik niet.
Seksuele diensten en de
schoonmaakdiensten.
Schoonmaakdiensten en zo, ja.
Ja, maar ze hebben het dan soort van opgegeven om vrouwen als mensen te zien, volgens mij. Maar ja.
En wat hadden we nog? Oh ja, de pick-up artists.
Ja.
Daar was ik al best wel lang bekend mee.
Dat was eigenlijk
de game.
Ook een soort van, ja.
Hoe heet hij ook alweer? Strauss?
Ja, Neil Strauss.
Ja,
ja, ja.
Dat was begin van de jaren 2000 of zo was dat het boek wat je moest lezen als man als je een vrouw, wilde versieren.
Ja,
en precies. Daar stonden best wel nare dingen in. Dat je dan, als je een vrouw wilde versieren, dat je dan haar vriendin allemaal complimenten moest geven en dan de vrouw die je wilde versieren moest negeren. En dan werd ze daar onzeker van, waardoor ze dan zich meer naar jou toe ging trekken.
Ja, ik denk dat pick-up artists en red pillers wel voor een groot deel met elkaar overlappen. Want zij zijn dus allemaal wel van, vrouwen zijn oppervlakkig en vrouwen zijn golddiggers. En vrouwen denken op een bepaalde manier die wij al helemaal kunnen voorspellen. Plus hun approach naar vrouwen is meer zo van, ik wil met ze naar bed. Of ik wil dit en dit van ze in plaats van, vrouwen zijn mensen. En ik benader ze op die manier, weet je wel. En pick-up artists doen dat dan inderdaad door versiertrucjes. En sommige red pillers doen dat dan inderdaad looks maxing. Dus heel veel naar de sportschool gaan en het eruit halen wat erin zit qua uiterlijk.
Mm-hmm.
Dus die hebben nog wel ergens hoop dat ze seks krijgen en dat soort dingen. Maar ik zou niet zeggen dat zij nou echt vrouwen als mensen zien, helaas.
Nee. En dan heb je volgens mij als laatste grote groep de men's rights activists.
Ja, dat is ook wel een beetje een van de begingroepen geweest. Ja. Waar het allemaal een beetje mee...
Ook ver voor social media al, ja.
Ja, ver voor social media. En dat was eigenlijk ook wel een groep die bijvoorbeeld zich heel erg richtte op ouderschapszaken. En die ook eigenlijk de overtuiging had van... het is allemaal doorgeslagen, het feminisme. En vrouwen hebben meer macht dan mannen op sommige plekken. Bijvoorbeeld als het gaat om ouderschap. En daar moeten we ons tegen verzetten eigenlijk.
Ja. Weet je wat dus een not so fun fact is over de men's right activist? Is dat het dus een van de prominente stemmen in deze beweging heet Warren Farrell. En hij is in de jaren 70 dus juist eigenlijk begonnen als iemand die erg pro-feminist was. En juist heel erg iets had van het feminisme gaat ook mannen helpen. Het feminisme gaat ook mannen eindelijk vrijmaken.
Mm-hmm.
En toen door... gebeurtenissen in zijn leven waardoor hij zich erg miskend voelt. Namelijk, hij ging scheiden en zijn vrouw kreeg toen de custody over de kinderen. Daardoor had hij toch zoiets van, weet je wat? Nee, het is helemaal niet zo dat dat mannen bevrijd moeten worden. Mannen worden juist heel erg worden erg benadeeld. Dus ik sla helemaal de andere kant op.
Oh ja.
Ja, en even voor duidelijkheid, dit is tegenwoordig gewoon ook wel... Ik weet niet hoe het vroeger zat, maar lijkt me dat het toen hetzelfde was. Dit is gewoon een mythe, want dit is niet
Oh!
Zo. Ja, dit is niet, het is niet zo dat je als man...
Oh
per
nee,
definitie...
ik dacht dit verhaal. Wat
oh
ik
nee, dit verhaal, nee.
Helemaal paniek.
Het verhaal over de ouderschapszaken en zo. Ja, dat nee, dat zo is vaak zo. Wordt aangehaald.
Ja. Ja.
Dat vrouwen echt veel beter worden behandeld als het daarom gaat in rechtszaken. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar partnergeweld en ouders van kinderen, dan is bijvoorbeeld in Nederland nog steeds zo dat er echt zoveel mogelijk wordt geprobeerd om toch nog ook vader, ook als die moeder mishandeld heeft, om toch dat kind bij beide ouders te laten zijn eigenlijk. En ook dat er nog best wel vaak ook de moeder zelfs beschuldigd wordt van het vervalsen van beschuldigingen,
ja,
om de voogdij te houden. Of zo.
Ja, dus het is in no way zo dat een vrouw automatisch bevoordeeld wordt als het gaat over dit soort kwesties.
Nou, er zullen vast wel individuele zaken zijn waarbij, ja, dat speelt. Dus nee, je kan het natuurlijk nooit.
Maar systematisch
niet.
Nee,
maar systematisch is het niet zo.
Nee.
Nee.
En wat voor mensen zitten daar dan in deze manosfeer? Het zijn dus mannen.
Dat voornamelijk mannen? Of
ja,
altijd,
ja,
mannen.
We hebben nu ook een vrouw in town, toch? Hoe heet ze ook alweer? Pearl.
Oh ja.
Ja, nou ja.
Die op TikTok.
Ja. Ja, vrouwen zijn ook wel altijd, ook vanaf het begin van antifeministische bewegingen, ook wel een soort klein deeltje geweest natuurlijk. Van,
ja.
Als soort, ja, antifeministische vrouwen die dan ingezet worden van kijk, wij zijn vrouwen, maar we gaan ons wel.
Just pearly things. Ja. Is degene die ik bedoelde.
Oh, ja, ja, ja.
Maar het zijn voornamelijk mannen. Wat voor types? Of ja, is daar niks over te zeggen?
Wel heel veel verschillende types. Ik heb dus voor Tessel in Cyberspace 3 mannen uit de manosfeer weten te hengelen om ze te interviewen. Mm-hmm. En dat waren best wel verschillende types. Die ook niet allemaal zo radicaal waren. Mm-hmm. Eén was een crypto-influencer die eigenlijk voornamelijk op dat hele financiële deel van de manosfeer zat. Dus finfluencer eigenlijk. En die zat een beetje met zorg om zich heen te kijken van, oh, ik zit op een soort van crypto-TikTok-algoritme, maar ik krijg steeds vaker allemaal misogyne content ook.
Oh ja.
Dus die zat een beetje met de handen in het haar. En dan was er een gast, die was een ex-redpiller, maar die had daarna God gevonden. En die was heel gelovig geworden. En dat zie ik ook best wel veel voorkomen op de manosfeer, dat mannen zich ineens gaan bekeren tot het christendom of islam. En de derde was een versiercoach. Ik vond hem het meest fascinerend. Want hij had zelf een vechtscheiding achter de rug. Hij was ook voogdij verloren over zijn dochter. En nadat hij dat allemaal achter de rug had, dacht hij, ik ga een coachingbedrijf beginnen waarin mannen leren hoe ze met vrouwen om moeten gaan.
Want daar was hij zo goed in geweest de laatste tijden.
Ja, dat was voor mij ook echt een raadsel.
Ja.
En ik vond het echt heel fascinerend om met hem te praten. Want hij was wel, ik had mezelf gewoon voorgesteld in de researchfase, zeg maar, als feminist en als journalist. Ik dacht, ze gaan me toch googlen en dan zie je dat wel.
Ja.
Dus hij wist wie die voor zich had. En ik dacht ook, volgens mij, hij praatte me wel een beetje naar de mond. Maar hij zei wel gewoon echt met zijn chest nog steeds dingen als, vrouwen weten niet wat ze willen.
Oh ja.
Let's be real, weet je wel. En dingen als
fascinerend.
Ja.
Dat zo iemand dan tegenover je zit en dat gewoon zegt.
Ja, ik vroeg hem namelijk van, waarom moet jij dan mannen lesgeven over wat vrouwen willen? Want ja, wat zijn jouw
credentials?
Precies, wat zijn jouw credentials? En hij zegt, ja, ik heb dat allemaal geleerd van andere mannen in de manosfeer. En die boeken hebben geschreven over evolutie, psychologie en whatever.
Oh, yeah. Oh,
yeah. Dus toen zei ik op een gegeven moment van, oké, maar dus jij coacht mannen die aan jou vragen wat vrouwen willen en jij hebt het weer van andere mannen. Kun je dat niet gewoon aan de vrouwen zelf vragen? Nou, dat vond hij echt een bizar idee.
Ja, want vrouwen zijn oppervlakkig en die weten dat allemaal niet. Ja, nee, precies. Ja.
Ja. Maar hier komen we toch ook bij het punt geld. Als in, achter heel veel van deze grote influencers zit toch ook gewoon een heel groot verdienmodel?
Ja. Ik weet niet, ik heb niet zijn boekhouding opgevraagd, maar bijvoorbeeld bij mensen als.
Maar
als
ik bedoel, hij heeft er zijn werk van gemaakt.
Ja.
En dat coaching, het hele de coaching pyramid scheme, die je op heel veel vlakken, je kan ook handlezen in de coaching business. Maar
ja, dit is wel inderdaad een soort niche. Dit is ook een deel, een belangrijk deel.
Net zoals de pick-up artist, ja, daar zit ook heel veel geld uiteindelijk toch
ja,
achter.
Die verkopen dan meestal datingcursussen en zo. Of
en boeken.
Boekjes of e-books en zo. Daar zit echt ook een hele business achter. En Andrew Tate, die had gewoon een soort piramideschema bijna.
Ja.
Waardoor mensen, vooral jonge mannen eigenlijk, die daaraan meededen, die konden korting krijgen ook als ze dat zelf ook gingen promoten.
Ja, precies, ja.
Dat heeft ook wel bijgedragen. Het was natuurlijk niet de enige reden, maar bijgedragen aan waarom hij zo groot is geworden.
Wie is Andrew Tate?
Ja, top G.
Wie is Andrew?
Nou, daar zeg je al wat.
Schrikkelijke man is die. Ja, nou ja, hij is nu gearresteerd, geloof ik. Maar hij was, en ik zag hem eigenlijk een beetje opkomen op TikTok. Echt al maanden voordat hij hier een beetje de journalistiek wakker werd. Yeah. Omdat hij helemaal niet op TikTok zat, volgens mij destijds. Maar tijdens de pandemie eigenlijk en de quarantaines en zo. En iedereen zat sowieso op TikTok een beetje verslaafd voor mijn idee aan het scrollen. En toen is hij eigenlijk groot geworden. En volgens mij was het een beetje half ironisch. Van, oh, wat grappig. Kijk hoe overdreven hij doet met zijn sigaar en zo. Want hij doet echt heel erg stoer. En hij zit daar met zijn sigaar en een glas whisky. En
een kamerjas. Ja. Een fluwelen kamerjas of zo. Ja. Zit hij daar inderdaad zijn rijke leventje te leven of zo.
Ja, ja, en op te scheppen over hoeveel auto's die heeft. En met hoeveel vrouwen die naar bed gaat. En heel erg te doen alsof die de man is.
En blijft het dan daarbij? Alsof je de man bent?
Nee. Want hij geeft dus ook wel adviezen die heel naar zijn richting vrouwen. Vrouwenvriendelijk zijn. En hij is dus nu ook gearresteerd omdat hij met zijn broer gewoon aan mensenhandel zou doen. En ja, vrouwen eigenlijk zou hebben gedwongen om sekswerk te doen voor hem.
En dan een vraag die wij vaak krijgen wel. En nu ook weer toen we deze aflevering maken. Is van ja, een familielid, een vriend, een partner.
Mijn partner,
iemand.
Ja.
Die wordt langzaam de Andrew Tate-fuik ingezogen. Ja. Is dat zo makkelijk om daarin te komen?
Ja.
Ja, allebei gelijk een heel overtuiging.
Oké, vertel. Hoe werkt zoiets dan?
Jij kan dat denk ik beter vertellen.
Nou ja, ik heb dus ooit wel op elk social media platform eigenlijk bedacht van ik ga mijn eigen account houden en dan een ander account erbij halen om eigenlijk te kijken wat er aan de dark side gebeurt.
Ja.
En het algoritme een beetje de kant op te laten gaan die ik zelf niet zou gaan. En toen ik dat op TikTok deed, ja, toen was ik echt binnen no time bij Andrew Tate en als een vrienden te zaken.
En dan hebben we het echt over minuten of zo.
Nou, hoe ik het toen heb ervaren was dat je begint met een soort van semi-onschuldige seksistische grapjes.
Ja.
Beetje de mainstream seksisme.
Wat we wel gewend zijn met z'n allen.
Van ja, vrouwen kunnen niet rijden, zoiets.
Ja, ja, zo'n beetje zo heel erg plat en dat. En als je dat dan liked, dan krijg je gaandeweg een beetje heftiger en heftiger video's. En uiteindelijk kom je dan wel bij Tate. Maar ik denk, als je een beetje de video's liked die een seksistische tintje hebben, dat je wel echt binnen een uur bij Tate bent. Ja. Waarschijnlijk sneller ook wel.
Ja, de christelijke jongen die ik heb geïnterviewd in mijn serie, die is op YouTube gaan intikken. Toen hij merkte dat zijn vriendin een beetje interesse in hem begon te verliezen. Why would she leave a good guy?
Mm.
En toen was hij gewoon 2 video's verder, was hij gewoon full-on in die Red Bull community. En werden er de hele tijd dingen verkondigd van, je moet een beetje je girlfriend de cold shoulder geven. En je moet er niet te veel geven. En je moet er af en toe neggen. Dus dat is een soort van lullige opmerking maken. Om maar een beetje onzeker en afhankelijk van jouw validatie te houden. Nou, dat soort tips kreeg hij. Terwijl hij zo'n eigenlijk neutrale zoekterm invulde. Was hij echt binnen no time in de Red Bull community. En hij gaf ook toe van, ik merkte echt dat ik daardoor ander gedrag ging vertonen en mijn vriendin anders ging behandelen.
Ja, want dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Van in hoeverre hebben die video's dan invloed op mensen, op jongeren?
Ja,
nou blijkbaar.
Is daar iets over te zeggen?
Ja, daar is wel iets over te zeggen natuurlijk. Maar het is altijd ook de vraag van in hoeverre komt dat door die video's en hoeverre komt dat door gewoon de samenleving die dan op een bepaalde manier ook in die video's terug te zien is. Want je komt er natuurlijk je gaat niet overtuigd worden door zo'n video als er niet al een klein beetje een basis is gelegd, eigenlijk, denk ik. Dus mensen komen er natuurlijk ook wel in met bepaalde ideeën. Maar als je dan zo'n video ziet en je denkt, nou, klinkt best logisch. En je ziet inderdaad nog 10 van die video's. Mm-hmm. En je wordt steeds bevestigd in hoe je erover denkt. En je komt in communities terecht waarin andere mensen ook zo denken. En waarin eigenlijk mensen die niet zo denken belachelijk gemaakt worden. Van, oh ja, die snappen het gewoon niet.
Ja.
Dan is het natuurlijk wel heel erg makkelijk om daarin mee te gaan en daarin te blijven.
Ja. En dan is het internet natuurlijk wel een vrij makkelijke plek waar je opeens allemaal gelijkgestemden vindt. Die jou allemaal bevestigen in je onzekerheid of dat wat je nodig hebt. En dan is het hek van de dam.
Ja, ik denk ook dat er ook gewoon een bepaalde crisis is rondom mannelijkheid. Dat heel veel mannen nu, of eigenlijk sinds MeToo groot werd in 2017, Die hebben hun hele leven natuurlijk gehoord van, oh, je moet dominant zijn, je moet assertief zijn. En als een meisje nee zegt, dan bedoelt ze misschien. En nu ineens horen ze van, oh, dit is allemaal ongewenst en je mag dit niet meer, je mag dat niet meer. Wat ja, voor mij heel logisch is, maar voor die mannen misschien wel heel erg moeilijk om te schakelen. En als je dan op TikTok zit met al die onzekerheid en al die gemengde gevoelens en iemand als Andrew Tate zegt tegen je van, het is niet jouw schuld, het ligt aan de vrouwen, dan is dat heel fijn om te horen, want dan denk je van, oh, gelukkig, het is niet mijn schuld. En iemand die me vertelt dat het nog wel oké is om man te zijn, dat is dan denk ik heel fijn om van iemand te horen.
Ja, want het idee dat je geen man mag zijn is ook wel echt manosfeer, toch?
Absoluut.
In deze maatschappij mag je geen man meer zijn. Dat is een soort feit in de manosfeer.
Maar daar is wel een soort kanttekening bij te maken, omdat dat is echt precies hetzelfde wat mannen in de jaren 90 zeiden. Toen ook feminisme eindelijk een beetje, heel klein beetje vooruitgang aan het maken was. Echt heel klein beetje. En toen kwamen ze echt, bam, nee, dit gaat veel te ver. Vrouwen hebben de macht nu, wij moeten weer... Ja, het is gewoon, je hebt, er is een heel goed boek van Susan Faludi, dat heet Backlash. En dat gaat hier eigenlijk over dat elke keer als er een beetje feministische vooruitgang is, dat eigenlijk de terugslag twee keer zo groot is bijna.
Ja, ja, ja.
En dat elke kleine beetje vooruitgang, of misschien zelfs alleen maar lijkt het vooruitgang te zijn, of komt er misschien vooruitgang aan, dat daar eigenlijk zo'n tegenreactie op komt van, dit gaat te ver. En wat je toen zag is dat mannen ook zeiden van, vrouwen die gaan allemaal alleen eindigen. En ze gaan allemaal nu achter hun carrière aan. En hun kinderen die worden daar depressief van, want ze zorgen niet goed voor hun kinderen meer. En ze laten ze in de steek en zo. En eigenlijk een beetje dezelfde retoriek als nu. En wat daarin ook heel centraal stond was, wij zijn de slachtoffers eigenlijk.
Ja, de
niet
mannen.
Vrouwen,
ja.
Maar mannen. Ja. Mannen zijn de slachtoffers.
En dat is dus gewoon heel erg dat gevoel van, er komt een verandering aan, of er wordt ons iets afgenomen en we moeten daar nu tegen in verzet komen, want we kunnen niet meer man zijn.
Ja.
Maar dat bestaat dus al best wel lang.
Ja, en ook de logica daarvan is ook niet helemaal, want als je nou echt nadenkt van, oké, de logica die zij dan vertellen van, ja, nee, wij weten niet meer wat we moeten doen en nu ineens moeten wij vrouwen normaal behandelen? daardoor gaan we heel erg antifeministisch doen. Als je kijkt naar landen waar mannen echt nog heel veel macht hebben, zoals India, het is niet alsof ze daar aardiger zijn voor vrouwen. Ze worden alleen maar erger. Het seksisme, de misogynie wordt niet beter als mannen heel veel macht hebben. Dus waarom zou het dan slechter worden als ze...
Voor vrouwen.
Ja.
Ja. Ja, zij zeggen, het wordt slechter voor vrouwen als we dit gaan doen. Of het wordt...
Nee, zij zeggen, wij voelen ons miskend, want het gaat slechter met de man. De man heeft minder macht. En daarom reageren we zo. En is de man in crisis eigenlijk inderdaad. Yeah. Alleen, wat ze dus eigenlijk zeggen is, als wij minder machtig worden als mannen, dan kijk maar wat er gebeurt. Dan is het je eigen schuld eigenlijk als wij terug gaan reageren. Maar als je dan kijkt naar landen waar mannen eigenlijk wel gewoon de macht hebben,
ja,
wat volgens hun logica dan ervoor zou moeten zorgen dat ze zich
dat
gewoon...
Dat vrouwen dus dan oké-ish behandeld zouden
worden. Ja, nou, dan is dat niet zo. Nee.
Maar het lijkt toch ook een soort stuk in te zitten, juist van, mannen moeten zich op een bepaalde manier gedragen, of die moeten een bepaald status hebben, geld hebben. Dat lukt niet, daar word je onzeker van. En dus kom je in deze wereld terecht waarin mensen gaan vertellen hoe je dat dan wel kan bereiken.
Mm-hmm.
Dus zeg maar eigenlijk het ding van, ja, maar door feminisme. Het klinkt voor mij juist, nee, niet door feminisme, maar juist door de mannelijke stereotype beelden die we hebben over mannen, daar niet aan kunnen voldoen, daar onzekerheid over voelen. Verteld worden van, oh ja, je bent een man, dan moet je heel veel seks hebben, het lukt niet. Dat je juist dan daarin terechtkomt.
Ja. Ik denk ook dat heel veel mannen uit de manosfeer feminisme echt totaal niet begrijpen, zeg maar. Ook met de mannen waar ik toen mee in gesprek was, die ook zeiden van, ja, feministen moeten juist blij zijn met de manosfeer, want nu worden mannen gemotiveerd om dus te gaan looksmaxen en om heel veel geld te gaan verdienen om zo voor hun vrouw te zorgen. Terwijl ik zo zit van, dat centraal aan het feminisme is juist dat we elkaar allemaal als mensen zien,
ja,
los van hoeveel spieren je hebt of hoeveel geld je
Schat, we gunnen je zoveel meer.
Precies, ja. Maar dat gevoel heb ik er dus ook heel erg bij. Ja. Kijk, we hebben de excessen, daar zullen we het denk ik zo meteen ook nog over hebben. Dus het geweld. En het is walgelijk wat ik gelezen heb qua racisme ook, antisemitisme, vrouwenhaat. Mm. Maar er zit voor mij ook echt een gevoel in van deze mensen die voelen zich niet gezien. En die voelen zich niet begrepen en die hebben liefde nodig.
Ja. Yeah. Intens, ja.
Ja.
Maar als je dat uit zou spreken, heb ik dus het idee dat dat heel hard aankomt. Want dat is bij hen, zeg maar. Als je het uit zou spreken naar hen. Want dat is thuis weer zwak worden. Zwak als zwak
ja,
gezien wordt.
Heb...
Ja, en is dat ook niet een beetje te aardig? Want
ja, nou, misschien
hebben
dus
ze
wel, maar...
Ze haten vrouwen, dus... Hebben
ja, maar
ga je met liefde haat?
Yeah. Nou, ik ben altijd benieuwd waar iets vandaan komt. Dus ook als iemand iets heel gruwelijks doet, dan denk ik, ja, je bent niet... geboren
nee.
op deze manier. Hoe komt het dat je dit gedrag vertoont? Of hoe komt het dat jij tot zulke uitersten gaat? En daar vraag ik me echt af van... wat doen wij fout als maatschappij?
Ja.
Als maatschappij, niet als vrouwen of als feminisme of whatever. Maar hoe kan het nou dat het tot zulke excessen komt?
Ja. Ja, het begint natuurlijk wel vaak gewoon menselijk... als iemand die zich afgewezen voelt. Of
ja.
Dat kan iedereen wel voorstellen dat je dan... ja. de wereld niet zo positief inziet.
Schatten en patatten, het is weer sponsortijd.
Oftewel tijd voor Emma Sleep.
Oh, slapen. Wat een bezigheid. I love it. Deed ik het nu maar. Slapen. Maar ja, ik zit weer te lullen in een microfoon.
Ja, als je daar nou eens mee zou stoppen, dan zou ik ook nog eens een keer kunnen slapen.
Sorry. Kijk, ik hou van slapen.
Ik ook.
Ja, ik weet het. En oh my god. En velen met mij. We functioneren gewoon allemaal stukken beter als je gewoon een lekkere nachtrust
lekker
hebt
die
gehad.
Die 8 uur pakken.
I know. En Emma Sleep heeft talloze comfortabele slaapproducten. Dus ja, bijvoorbeeld ik, hè, als angstig en paniekerig mens dat altijd op zoek is naar totale ontspanning, is mijn oog gevallen op de Emma Hug verzwaringsdeken.
Oh, dat vind ik interessant.
Ja. Onder de Emma Hug verzwaringsdeken liggen voelt als een omhelzing. Dankzij het speciale ontwerp waarbij, hou je vast, duizenden parels gelijkmatig over de deken zijn verdeeld.
Duizenden parels.
Toch?
Ja, het klinkt alsof het jou, complete mentale staat van zijn een upgrade gaat geven. Nooit meer angstig en paniekerig.
I know.
Die duizend parels.
Ik heb die verzwaringservaring zelf dus nog niet mogen meemaken. Maar iemand in mijn leven omschreef het als volgt.
Ja?
Je hebt het gevoel alsof er allemaal lieve, zachte puppies en kittens op je liggen.
Ach,
total relaxation.
Daar kan niemand nee tegen
zeggen. Ik kan niet wachten.
Nee, dat wil je toch gewoon. Mensen, wil je dit? Of ben je ook een angstig en paniekerig mens? Ga naar emma-sleep.nl. Gooi die winkelmand vol met slaaplekkers, tik de code DAMNHONEY aan elkaar in en krijg bovenop de korting die waarschijnlijk al op de producten zit, nog eens 10% korting.
Ja, even snel ter illustratie. Op die verzwaringsdeken zit nu, op dit moment, 39% korting.
Ja.
En dan met de code DAMNHONEY aan elkaar krijg je daar nog extra 10% korting bovenop.
Emma-sleep.nl. Nou, laten we het over de excessen dan toch ook hebben. Want je hebt er een hoofdstuk ook over geschreven in je boek Femicide. Wat dus nog gaat verschijnen. Tessel, kan je er iets meer over vertellen? Incelgeweld?
Ja, het boek gaat dus over femicide. En femicide, daar hebben we het meestal over als we het hebben over een vrouw die vermoord wordt door haar partner of ex-partner. Maar eigenlijk vind ik dat femicide alle moorden omvatten die worden gepleegd vanuit vrouwenhaat. Of het gevoel dat een vrouw je eigendom is. Of dat je het gevoel hebt dat een vrouw je iets verschuldigd is. Of dat je het recht hebt op haar. Incel-terrorisme is helaas iets wat ook voortkomt in de wereld. Vind ik daar een onderdeel van. Omdat het vaak mannen zijn die dus op van die fora verschrikkelijke ideologieën over vrouwen en mannelijkheid verzamelen en dat bundelen in een manifest vaak.
Mm-hmm.
En daarna dan dus aanslagen plegen. De allerbekendste incel-terrorist is Elliot Rodger. Die heeft allerlei mensen vermoord en daar een heel manifest over geschreven. Dat kwam omdat hij geen seks kreeg en omdat vrouwen hem liefde hadden ontnomen. En dat hij eigenlijk aan het einde van de dag het slachtoffer was van dit alles.
Mm.
En dat hij niets anders kon dan wraak nemen op de maatschappij die hem dat had aangedaan.
Ja.
Dus zo ver kan het gaan in zo'n gedachtegoed. Dat gewoon iemand in de ronde gaat schieten.
Ja. En ik las dat hij wel ook echt als een soort held wordt gezien in die online gemeenschap.
Zeker. Er is zelfs een term, going ER. Dus ER staat dan voor Elliot Rodger. En dat betekent dan dus ook een incel aanslag plegen. Dus sommige incels die zo blackpilled en pessimistisch zijn, dat ze dus het gevoel hebben van, nou, de wereld gaat echt nooit meer beter worden en ik moet wraak nemen. Die hebben het dan over going ER. Dus ook zo'n aanslag gaan plegen of voorbereiden. Ja.
Heel heftig.
Ja.
Ja. Ik weet niet eens wat ik hierover door moet vragen.
Ja, hij heeft ook een video opgenomen. Dat is ook wel, denk ik, een van de dingen die vaak gedeeld wordt online. Tenminste, ik ben hem wel al een paar keer tegengekomen op TikTok inmiddels. Net als andere...
Op TikTok ook?
Oh ja.
Ja, dus maar dan zeg maar makkelijk. In de zin van... als iets, zeg maar, positiefs? Of als een...
Oh ja, 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 ja. Okay. Maar ja, als je aan de verkeerde kant van TikTok zit, zit je echt aan de... Heel verkeerd de kant van TikTok.
Maar wacht, jij zegt ook ja, Marilotte. Ja, maar jij zit toch niet aan de verkeerde kant van TikTok?
Ik zit niet aan de verkeerde kant van TikTok. Maar ik las, ik heb er een artikel over gelezen dat het heel makkelijk is om daar, om dus ook de nog beelden van, hoe heet hij, Elliot?
Rodger.
Rodger, om beelden van hem te vinden. En ook op een manier waarop hij dus verheerlijkt wordt in de incel community. Yeah. En juist op TikTok. Want TikTok wordt er dus ook op aangesproken dat ze niet genoeg doen. Of dat ze meer moeten doen om te zorgen dat die beelden dus niet meer rondgaan.
En dat is ook niet uniek. Een andere incel-terrorist, Stefan Balit, die heeft zijn hele aanslag gelivestreamd op Twitch. De Christchurch shooter volgens mij zelfs op Facebook live. Mm. Dat wordt natuurlijk wel verwijderd op een gegeven moment. Maar ja, mensen kunnen daar oneindige screenshots en schermopnames van maken. En ja, dan als het eenmaal online staat, dan is het er voor altijd.
Ja, ja, en die van Christchurch die is inderdaad ook wel echt afschuwelijk. Want die is een moskee binnengegaan. Die heeft volgens mij 40 mensen of zo vermoord, doodgeschoten. En dat heeft hij allemaal gefilmd, dus hoe hij die mensen doodschoot. En dat filmpje ben ik ook al tegengekomen op TikTok.
Op TikTok ook.
Ja, alleen dan zetten ze er een filter overheen, zodat je niet, zodat eigenlijk het automatische, denk AI algoritme van TikTok wat video's eruit haalt die er niet op horen en niet oppikt. Maar dat wordt ook gewoon gedeeld. Of hem die schutter eigenlijk met een soort van aureool inderdaad echt vereerd. Ja.
Ja. Oké, okay, want jij zei net van de dark side en zo. En dat je dat dus had geprobeerd. En dan zie ik toch wel heel erg Andrew Tate-types vormen. Die dus, shit zeggen. Maar dit soort echt geweld dingen kan je dus ook gewoon op TikTok. Kan dus de 12-jarige jongen die daar per ongeluk terechtkomt ook allemaal zien. Ja, ik ben dan toch iets te naïef, geloof ik.
Ja, ik ook, want je denkt toch TikTok en er is regelgeving, maar blijkbaar is dat niet genoeg. Ja, met zo'n filter eroverheen en dan een hashtag die niet herkend wordt, dat het dan dus gewoon verspreid wordt.
Ik bedoel, Andrew Tate was op een gegeven moment ook verbannen van allerlei social media platforms. En toen heeft hij gewoon zijn enorme horde aan volgelingen opgeroepen van ga gewoon allemaal mijn video's delen op jullie eigen accounts. En dat zijn dan vaak ook een beetje van die capsule accounts. Dus iemand die maakt dat account aan, die post allemaal dingen en dan gaat hij weer weg.
Oh ja.
En dat als die dingen de hele tijd opnieuw geüpload blijven worden,
is ook moeilijk om grip op te krijgen.
Precies.
En zo iemand als Andrew Tate dan, hè? Want mensen die hem die naar hem kijken, die verdedigen dat vaak van ja, maar je haalt het uit de context. Als je weet waar die echt voor staat, dan zou je niet tegen hem zijn.
Ja, ik heb heel veel Andrew Tate's video's gekeken.
Van begin tot eind.
Ja, nou, ik dus maar... niet, want ik heb daar dus geen antwoord op. Want ik heb het dus niet
bespeuren.
Oké, okay, maar het is. Maar wat zegt hij dan? Of wat?
Ja, hij zegt soms dingen en dan zegt hij daarna van. Oh, dat was een grapje.
Oh, zo, oké.
Okay. Ja, ja. Maar ja, ik denk van. Ja, ik vind eigenlijk dat je overal grapjes over zou moeten kunnen maken. Maar als iemand de hele tijd grapjes maakt over geweld tegen vrouwen. Plus hij is gearresteerd voor mensenhandel. Plus er zijn zoveel vrouwen die verkrachting, die hebben gezegd dat hij hun verkracht heeft.
Ja.
Dan denk ik niet dat het een grapje is.
Nee.
Ja.
En het zit ook vaak in het zelfverbetering spectrum, toch? Dus dat mensen zeggen van nee, maar hij leert je gewoon om zelfvertrouwen te kweken.
Ja, dat is weer dat typische Red Pill verhaal van je moet gewoon rijk worden. Je moet sterk zijn en dan de vrouwen komen dan op je af. En ja, dat is natuurlijk een heerlijke boodschap voor onzekere jongetjes die willen weten hoe je vrouwen krijgt. En als ze dan helemaal idolaat van hem zijn en mensen zeggen ja, maar hij is seksistisch, dan is het natuurlijk ook heel fijn om te zeggen van nee, maar het zijn alleen grapjes.
Ja.
Plus Andrew Tate heeft het natuurlijk ook heel veel over de Matrix in een soort van overkoepelende, complotachtige manier.
Dus oh ja, complottheorieën zijn natuurlijk ook heel erg menoseerd trouwens. Dat hebben we nog niet genoemd, maar ja.
Het is voor hem heel makkelijk om een soort van vijand te schetsen. Ja. De Matrix, dus de gewone maatschappij waarin vrouwen blijkbaar dominant zijn. Ik heb het nog niet gemerkt, maar zou ook chill zijn. dat de Matrix erop uit is om hem te saboteren en de mond te snoeren. En dat is natuurlijk super makkelijk. Als je zo'n vijand bedenkt, dan kan je alle kritiek die je krijgt, kun je daarop afschuiven. Ja. Van, oh ja, maar dat is de Matrix die mij de mond wil snoeren.
Ja, het heeft ook helemaal geen zin om dat te gaan proberen te ontkrachten of zo. Want het is gewoon.
Dan ben je ook de Matrix.
Ja, precies. Dan ben je ook de Matrix. En hebben jullie het gevoel? Want kijk, voor mijn idee hoor ik steeds meer links en rechts mensen zeggen. Mijn zesjarige zoontje. 16.
Ja?
Ik dacht. 16-jarige zoon heeft het ineens over Andrew Tate en mijn partner. Hebben jullie het idee dat het groeit? Dat dit gedachtegoed zich steeds verder uitbreidt? Ik heb dus het idee
of is er gewoon meer media-aandacht?
Dat kan ook.
Het heeft met allebei te maken, denk ik. Maar ook, het is ook gewoon een soort breder iets, denk ik, wat groeit nu aan anti-feministische backlash. Ja. Extreem rechts. Wat gewoon op allerlei plekken groeit. Dus dan is het ook niet heel erg raar dat het ook online groeit. En online groeit het misschien wel wat makkelijker. Mm. Maar ik denk niet dat je dat los daarvan kan zien eigenlijk. Want je ziet het eigenlijk op heel veel manieren terugkomen nu, denk ik.
Ik denk ook dat die licht ironische toon van het internet ook echt daar heel erg mee helpt. Omdat het mensen hun grenzen steeds verder laat verschuiven. Zeg maar. Ja. Als Andrew Tate de hele tijd praat over geweld tegen vrouwen en dan heet het zegt, oh, maar het is een grapje. Dan leer je dus aan van, oh, dus geweld tegen vrouwen is grappig. En, en is tot op zekere hoogte nog wel acceptabel. Ik heb een boek gelezen, Men Who Hate Women, van Laura Bates. Heel goed boek. En zij beschrijft daarin ook dat er op een gegeven moment een jongen was die zich openlijk identificeerde als incel. Omdat hij nou eenmaal die ervaring had. Hij was maagd, maar hij wilde dat niet. En dat hij op een gegeven moment door een journalist daar allemaal vragen over had beantwoord. En toen zei hij van ja, maar veel van die incels die maken hele heftige grappen over geweld tegen vrouwen. Maar dat zijn grapjes. We zijn gewoon gefrustreerd en we willen dat uiten door grapjes op een forum. En dat moet kunnen. En toen is die jongen die dat zei in dat artikel, dus die zelf benoemde incel, is door een incelforum helemaal door het slijk gehaald. Omdat al die incels op dat forum zeiden van nee, het zijn helemaal geen grapjes. Wij willen echt dit doen. En we zijn echt zo boos. En je zet ons verkeerd neer. En dat was pas het moment dat die zelfbenoemde inceljongen dacht van, dit gaat misschien te ver. En, en ik had helemaal niet door dat ik in zo'n gemeenschap zat. Want ik dacht dat dit allemaal een soort licht ironische leedvermaak was. Terwijl ik eigenlijk hier zit met mensen die terroristische plannen aanmaken zijn.
Ja.
Dus zo dun kan die lijn zijn.
Ja, en dat natuurlijk als je alleen een scherm hebt met tekst erop, dat je dat op hele verschillende manieren kan lezen.
Hebben jullie ook die video gezien van een influencer, denk ik? Een man?
Ja, en Sneeko. Ik weet wel.
Oh ja, wil jij dat dan vertellen? Want ik weet het niet. Ik weet zijn naam niet en zo. Maar
ja. Volgens mij is hij streamer.
Streamer, ja.
Maar Sneeko heet hij en hij heeft best wel veel jonge mannelijke kijkers. En maakt dus ook wel antifeministische opmerkingen, grappen, dingen. Gewoon een beetje voor de lol, zogenaamd.
Voor de lols.
Yeah,
ook
lols.
Een incelterm.
Yeah. Maar die kwam, er is zo'n filmpje wat nu viral ging, omdat hij een fan tegenkwam. Echt een jongen. Echt denk ik 13 of 14 of zo. En die dan eigenlijk gewoon die seksistische taal begint
uit te slaan.
Ja. Uit te slaan die hij van hem
geleerd. I hate gay people of zo.
Ja, en fuck women, zegt hij volgens mij ook.
Ja, zoiets.
Ik zou zeggen, kijk in de show notes, want we gaan hem zo meteen wel opzoeken. Maar je zag dat hij er zelf
van schrok.
Die streamer er ook van schrok. En dat hij een beetje zo van, hè, maar what the fuck heb ik nou? Wat gebeurt hier?
Is dit mijn invloed?
En dat is dus zijn invloed, ja.
Maar en dat is natuurlijk ook weer een soort internetding. Want jij zit gewoon achter je schermpje en je weet niet wie er kijkt. En je weet niet wie wat denkt. En je weet, dus
ik vind dat wel heel makkelijk.
Ik geef het internet niet de schuld.
Nee,
als je
maar
dat
zo van, je weet niet. Je maakt eens een keer een seksistische grap. Fuck women hier. Je maakt eens een seksistische. Nee, mag je toch echt wel iets meer credit opnemen, denk ik.
Nou ja, maar ja, misschien dat ik dan denk, die mensen die snappen dat niet. Die hebben dat niet door of zo. En dat je dan, als je het in het echt ziet, dat je dan denkt,
waarschijnlijk snappen ze wel dat als je reclameboodschappen voor veel geld vertelt, dat mensen ook die spullen gaan kopen.
Ja, dat is zo.
Yeah.
Maar
voelen ze zich gewoon niet verantwoordelijk.
Denk, dat het makkelijker maakt om zich niet verantwoordelijk te
te voelen. Ja.
En ook misschien de combinatie van dat het zulke jonge jongens waren die deze taal bezigden. Dat hij daar misschien ook van schrok. Maar...
Ja, en aan dat er onderzoek is gedaan dat als er seksistische grappen worden gemaakt en dat mensen dat dan ook steeds meer acceptabel gaan zien als ze in een omgeving zijn waar die grappen worden gemaakt. Daar hebben ze natuurlijk geen boodschap aan.
Nee. Maar plus nogmaals, het is ook een verdienmodel natuurlijk.
Ja.
Die Sneeko die is ontzettend rijk en die verdient geld aan dit soort jongetjes.
Ja.
Doordat hij de hele tijd controversiële dingen zegt, dat moet hij eigenlijk ook blijven doen om relevant te blijven. Want wie is hij verder naast die controversiële opmerkingen?
Ja.
En dat is treurig, zeg.
En dat vind ik ook wel interessant. Van in hoeverre moet je er dan aandacht aan besteden? Want door dus bijvoorbeeld Andrew Tate's naam is nu al 80 keer gevallen in deze podcast. Daarmee maak je iemand natuurlijk ook groot. En het hele hate-watchen of dat je daar ook weer kliks op krijgt, is ook niet echt handig.
Volgens mij hebben we hem wel in de aflevering continu de drol genoemd.
Oh ja, dat hadden we nu ook kunnen doen. Ja.
Nou ja, dat is wel een goede opmerking. Alleen ik denk wel... Dat zou je kunnen zeggen als die nog niet zo mega groot was.
Ja, hij is al voorbij.
Hij is nu wel voorbij, zeg maar, het tipping point, zoals je dat kan noemen. Van ja, nu is hij gewoon zo groot dat je er wel over kan praten.
Ja.
Maar bijvoorbeeld, stel ik zie dit op Instagram, want ik ben een millennial die niet op TikTok zit. En dan ga ik het delen, zo'n video. En dan ga ik zeggen, wow, kijk, dit kan echt niet.
Ja.
Is dat iets wat je wel of niet moet doen?
Ja, nou, ik denk bijvoorbeeld bij Andrew Tate hebben natuurlijk heel veel jonge kijkers ook. En ik denk dat het dan wel heel nuttig is om het in te kaderen. Van, dit soort content gaan jullie tegenkomen. Of ben je misschien al tegengekomen. En dit is mijn take erop. Maar ja, bij andere mensen denk ik bijvoorbeeld een Johan Derksen.
Ja, precies. Daar moet ik ook aan denken.
Nou, weer een headline dat hij iets kuts heeft gezegd. Ja.
En zo blijven we het verspreiden. We het wel, want ik kijk het programma niet. En toch weet ik de hele tijd wat daar gezegd wordt.
Nou precies. En Johan Derks is ook echt zo'n schoolvoorbeeld van... die moet iets controversieels zeggen. Want anders is hij niet meer relevant.
Ja. Ja, oké. Okay. Moeten we dan het internet maar gaan verbieden, Marieke? En dit is natuurlijk altijd de vraag. Hè? Want dat heb je nu ook weer met 4chan en de schutter van Rotterdam. Mm. Dat mensen dan meteen gaan zeggen... weg met 4chan.
Ja, dat is een beetje...
Stop TikTok.
Ja. Dat is een beetje symptomen oplossen natuurlijk. Want ja, 4chan is niet het probleem. Het maakt het probleem wel makkelijker om te bestaan. Maar ja, als 4chan weggaat, dan gaan ze naar andere sites. En dat is al eerder gebeurd.
Met Reddit.
Ja, nou ja, ja, inderdaad. En ook met 4chan. En toen er strengere regels kwamen. Nou ja, heel streng waren ze niet. Maar voor de mensen die daarop zaten, wel streng. Dan gingen ze weer naar een andere website.
En anders wordt er dus wel iets nieuws gebouwd of zo, neem ik aan. Als je, want ja, hoe kom je aan die Telegram, andere website goed. Dat iedereen daar... Oh ja, Telegram. Maar je houdt het dus niet tegen.
Ja, en ik denk ook niet... vaak als het hier over gaat en ook als het gaat over social media... dan wordt het bijna gezien als een soort oorzaak van die vrouwenhaat eigenlijk. En ik denk... niet dat je het helemaal kan wegcijferen daarin. Dat je het helemaal kan een soort van... oh, het is onschuldig. Als het hier niet gebeurde, dan gebeurt het ergens anders wel. Maar het is ook heel makkelijk om te zeggen... het ligt aan social media en het ligt aan de moderne tijd. Alsof het iets nieuws is. Alsof het niet al tientallen, honderden jaren ditzelfde liedje is.
Ja.
Alleen nu... online eigenlijk.
Ja, en in het geval van TikTok wel ook echt makkelijk bereikbaar voor mensen die er eigenlijk nog ver buiten staan. Want zo'n 4chan, nou ja, ik snap dus de helft van de termen niet. Ik moest echt alles gaan googlen. Maar dat is heel, ja, als tiener kom je daar misschien niet zomaar uit het niks op terecht. Ja. Maar je kan er wel op terecht komen door eerst
naar TikTok te gaan. Ja.
Ja.
Ja, ook in dat boek Men Who Hate Women beschrijft Laura Bates hoe makkelijk het is om op YouTube verzeild te raken. Allemaal mensen.
Ja, YouTube is natuurlijk net zo, want we noemen nu dit TikTok, maar hetzelfde. Ja.
En dat ook heel erg samenhangt met het verdienmodel van YouTube. Die willen natuurlijk dat je langer naar video's blijft kijken. Dus ze gaan je steeds radicalere en meer extreme content aanbieden.
Ja.
Nou, dat soort algoritmes zijn wel schadelijk. En daar zou ik wel van zeggen van dat zou anders moeten. Ik las ook ergens dat TikTok volgens mij een trial gaat doen met een For You page die nog wel zeg maar door jou bestuurd wordt eigenlijk. Dus dat je heel snel dus in een soort van wormhole op TikTok kan komen. En een soort van algemene For You page die iedereen heeft.
Yeah.
Dus dat het zich niet meer aanpast op jouw interesses, maar gewoon je krijgt gewoon op een soort willekeurige volgorde.
Ja, ik weet niet of ik daar heel enthousiast over ben voor mezelf. Want ik zit wel lekker op queer talk en TikTok.
Ja, maar dat soort dingen. Ja, het is maar net waar je zit.
Het heeft gewoon echt. De algoritme heeft natuurlijk pakt heel positief uit, maar kan dus ook heel negatief uitpakken op zo'n manier.
Zeker.
En Want ik hoorde of zag dat Kim van Sparretak, Europarlementariër, dat zij bezig is met het proberen of met proberen de regels aan te passen om social media minder verslavend te maken. Dat hangt daar natuurlijk ook aan vast. Want dit hele algoritme van mensen in zo'n radicale fuik duwen is natuurlijk heel erg onderdeel van de verslaving. Omdat je gewoon inderdaad mensen steeds radicalere content voorschotelt, zodat ze blijven hangen.
Ja.
Ik ben dus ook benieuwd wat daar uitkomt voor regelgeving. Want dat lijkt me echt heel moeilijk.
Ja.
Ja, maar ik vind het wel goed in ieder geval dat daar wel van wat ik las meer ook over is nagedacht dan...
Verbied het internet!
Ja, dan verbiedt TikTok onder de 16 of zo.
Ja,
gewoon dat het wel ook gaat over hoe kunnen we inderdaad dat algoritme of het design ook zelfs. Want vaak gaat het over het algoritme en dat is ook wel belangrijk om het daarover te hebben. Maar
buzzword.
Ja. Het design is natuurlijk, draagt ook bij aan wat je kijkt. En,
En hoe kijk jij, Marieke, eventjes nog even, want jij bent de internetgodin, dat mensen zo anoniem kunnen zijn op het web?
Oh ja,
dit want als je dit allemaal hoort, ik ben niet van deze school hoor, maar je zou dus dan kunnen zeggen, stop met anonimiteit op het internet, want het is levensgevaarlijk, kijk wat er gebeurt.
Ja, ik snap dat idee.
Het is makkelijk om daar in mee te gaan.
Ja, en heel veel mensen hebben dat idee ook wel. Maar het is helemaal niet per se zo dat de mensen die de heftigste dingen online zeggen, dat anoniem doen.
Precies.
Ik heb best wel vaak ook hele heftige dingen ontvangen van mensen die niet anoniem waren.
Ja.
De grootste stormen die ik op Twitter online over me heen kreeg waren van Wierd Duk.
Ja. Journalist.
van de Telegraaf. Dus ik bedoel, die is ook
geblokkeerd.
Niet anoniem. Ja, dus... maar dat nemen mensen wel aan. Dat als je anoniem bent, dat je dan sneller zulke nare, heftige dingen gaat zeggen dan als je dat niet bent. En vaak hangen ze daar dan ook meteen een hele oplossing aan. Van we moeten allemaal een digitale ID.
Ja.
Want dan kan je niet meer anoniem online. En dan is het probleem opgelost.
Ja, maar goed. Sommige mensen hebben natuurlijk ook de anonimiteit gewoon nodig. Ik bedoel, niet om erge dingen te doen, maar gewoon omdat je anonimiteit en je privacy nodig hebt om, weet ik veel, je bent een queer kind in een conservatieve omgeving en je bent op zoek naar informatie en je wil graag anoniem blijven omdat je niet uit de kast wilt komen. Dat is genoeg reden om anoniem te willen blijven. En dan kan je niet zeggen, je moet een idee en alles wordt gecontroleerd. Dus er zijn natuurlijk genoeg argumenten om te zeggen, anonimiteit is juist belangrijk.
Ja,
het is dus ook niet eens gezegd dat het zou helpen.
Nee, want precies.
Daar is wel onderzoek naar gedaan. En er zijn meerdere onderzoeken waaruit gewoon blijkt dat dat niet per se een verschil maakt.
Plus, het internet moet natuurlijk ook toegankelijk blijven voor iedereen. Bijvoorbeeld, als je dat gaat samenhangen met een idee of zo, dan zouden ongedocumenteerde mensen niet meer op het internet kunnen.
Precies,
Zien jullie de manosfeer als een gevaar voor de vrije, inclusieve, feministische samenleving?
Ja, ik wel. Ik maak me er wel vaak zorgen om. Dat ik merk, inderdaad wat jij net zegt, die backlash is wel echt voelbaar voor mij althans. En ook heel erg, ik schrijf dus vaak over feminisme, Andrew Tate, incels, de manosphere. En dan echt gewoon inderdaad mensen die gewoon met hun voor- en achternaam mij doxen of doodsbedreigingen sturen. Dat ze bijvoorbeeld mijn adres opeens online zetten of mijn telefoonnummer, zodat mijn telefoonnummer opgeblazen wordt. Allemaal jongetjes van 13, 14. Of gewoon mannen die hun werkgever in hun bio hebben staan. Dat ik denk, ik ga die eens even lekker een berichtje sturen. Maar ja, dus ik vind die backlash soms wel een beetje beangstigend, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, ik ook. Het is ook wel interessant wat je zegt over dat doxen en zo. Ik weet niet, kennen jullie Gamergate?
Ja,
nee.
Maar goed.
Daar gaat het echt heel veel te weinig over. Heel veel mensen weten niet wat het is. Maar dat is eigenlijk een beetje... Daar is eigenlijk een beetje de blauwdruk gelegd voor wat er nu online gebeurt. Dat was een soort groot internetding in 2014. 2 jaar voor de verkiezing van Donald Trump. En het idee was, of tenminste dat zeiden de mensen die dit allemaal deden, is dat het ging over ethics in games journalism. Want een vrouw had de audacity gehad, Anita Sarkeesian, om een YouTube-serie te maken over games en het seksisme in games.
Oh ja.
En,
kan natuurlijk niet.
Nee, kan niet. En ze was daarin super mild. Als je ze nu terugkijkt, dan is het echt heel erg omvloerst. Heel erg aardig gebracht. Van ja, maar kunnen er niet af en toe misschien vrouwen in games? En daarna kwam zo'n beetje de grootste storm aan vrouwenhaat die het internet tot dan had gekend. En eigenlijk met allemaal dezelfde tactieken die je nu ziet met het doxen van Anita Sarkeesian en andere vrouwelijke gamesjournalisten. Het omvloersten van, nee, dit gaat helemaal niet om vrouwenhaat. Dit gaat om ethics in gamesjournalism. Want ze had een vriend die in de journalistiek werkte. En er werd eigenlijk beweerd van, ja, je hebt je vriend, je bent met hem naar bed gegaan om goede reviews te krijgen. Nou, weet ik veel, een of ander raar verhaal, misinformatie. En gewoon massaal vrouwen online lastigvallen. Iedereen die daar kritisch op was, ook aanvallen. Eigenlijk een beetje wat je ook heb gezien met het die rechtszaak met Johnny Depp en Amber Heard. Iedereen die daar wat over zei, kreeg ook enorme stroom aan haat over zich heen.
Ja, iedereen die iets zei in favor van Amber Heard.
Ja, ik heb dat toen gedaan en toen ben ik die video heb ik even later weer verwijderd van TikTok.
Omdat het zo heftig was.
Ja.
Ik heb hetzelfde gehad met Amber Heard. Daar heb ik toen een stuk over geschreven en toen had ik ook echt ineens zo'n respons van allemaal mannen die echt tegen zichzelf aan het praten waren in mijn DM-request. Met een hele uiteenzetting van waarom ik ongelijk had en waarom ik partijdig was. En waarom vrouwen niet vertrouwen zijn eigenlijk. En echt.
Maar dat zijn dus geen bots.
Nee.
Ook bots. Dit zijn gewoon echt mensen.
Ja, dit zijn echt mensen, ja.
Ja, en het is enorm. En dat is eigenlijk gewoon een soort, er wordt gewoon gereguleerd wat je wel en niet mag zeggen door de hoeveelheid haat die er komt als je iets zegt erover. Ja,
dus zo vrij is het dan ook niet.
Erg zorgelijk.
Ja.
En misschien ook wel goed om te zeggen, dat is ook wel waarom ik me er zorgen over maak, om terug te komen op de vraag.
Ja.
Dat het wel ook verbonden is met grotere haatbewegingen. Dus wat je ziet is dat vaak vrouwenhaat een soort entreepoortje is.
Daar begint het mee, ja.
Ja.
Een soort gezellig.
Gezellig, lekker. Vrouwenhaten.
Ja. Nee, maar vrouwenhaat is wel, ik bedoel, zonder grappen, is natuurlijk heel erg genormaliseerd. Ja. Dus daar kan je heel makkelijk een grapje over maken zonder dat het meteen iets is van, nou, dat kan echt niet.
Ja.
En dan gebeurt er het.
En dan word je zo ingereeld.
Ja, dan word je al eigenlijk meegenomen in dat verhaal van, nee, jij bent het slachtoffer. En andere mensen, die zijn eigenlijk de daders en die maken jou het leven zuur.
Ja.
En dat zijn vrouwen. Maar dan komen er ook immigranten die je vrouwen willen afnemen. En dan komen er joden die die immigranten op je vrouw afsturen. En dan het gaat natuurlijk niet zo snel. Maar zodra het gaat naar dingen die zo gewoon niet matchen met de realiteit. Want het is natuurlijk niet zo dat vrouwen de overmacht hebben. Dan moet je verklaringen gaan zoeken omdat eigenlijk recht te praten. En dan kom je bij complottheorieën en gewoon rechtsextremisme.
QAnon.
Ja, en daar zitten dus echt die grote bewegingen achter die dus, nou ja, zoveel mogelijk mensen naar zich toe proberen te trekken. Denk ik dan?
Ja, als je daarvan overtuigd bent. Ja. Ja, en macht. Het gaat uiteindelijk om macht.
Ja, macht en geld.
Ja.
Ja, seksisme als fuik voor extreem rechts.
Ja.
Wat te doen als iemand in die fuik zit in je omgeving? Help?
Ja, ik vind het lastig. Ik ben dus in die serie geprobeerd om in gesprek te gaan met mensen die in de manosfeer zitten. Maar ik vond het echt heel leuk om te doen en heel interessant. En ik heb veel van ze geleerd, maar ik merkte toch ook wel echt van, we zitten zo gewoon met echt opposing kernwaarden gewoon, weet je wel. Ja, ik had op een gegeven moment ook het gevoel van, ik kan blijven praten, maar het komt niet binnen. Sorry, dat is een beetje een pessimistisch antwoord.
Nee, hier heb je niks aan.
Blijf zo.
Nee, maar wat ik dan nog soort positief denk is van, ja, maar dit zijn niet vrienden van jou. Of het is niet je partner, het is niet je zoon. Het is iemand die jou niet kent eigenlijk. Dus misschien als je wat dichterbij staat, dat er nog wat meer mogelijk is? Of?
Ja, nou, en ze gaven ook wel na afloop aan ervan dat ze ook wel dingen van mij hadden geleerd. En dat ze wel voor dingen open stonden. Maar alsnog had ik wel echt het idee van, hallo, ik ben een mens. Zien jullie mij? En dat, weet je wel? En dat moment kwam er niet echt. Maar ik weet wel, wat wel heel erg helpt, is als mannen andere mannen aanspreken op dingen.
Ja.
En dat heeft wel een van de mannen na afloop van de opnames tegen me gezegd van, nou, je hebt me wel ideeën bijgebracht die, dat was dan die man die versiercoach was, die ik ook aan mijn coachies zeg maar ga meegeven en waar ik nog wel even goed over na ga denken. Dus toen dacht ik, ja, weet je, we zullen nooit helemaal op hetzelfde level zitten qua, we zijn het met elkaar eens. Maar ik vind het wel een heel fijn idee dat hij mijn boodschap ook verspreidt naar zijn Mancademy.
Ja. Die het allemaal aannemen van hem.
Ja.
Ja. Oh, wow, ja. En jij, Marieke?
Ja, ik heb toevallig wel iemand die dicht bij me staat. Die in die wereld is
gezonken.
Gezonken, ja.
Opgenomen.
Gezonken, ja. En het is natuurlijk niet iets waar je met ratio in komt, per se. Dus Ik heb heel lang geprobeerd om dan inderdaad een soort van te gaan factchecken eigenlijk. Te dienen van nee, maar kijk, het klopt niet. Want deze cijfers en dit artikel.
Ja.
Maar ja...
Als ik iemand vertrouw die dat goed zou kunnen, dan ben jij het. Ja. Maar dat werkt dus niet.
Maar jij bent natuurlijk ook de Matrix, hè, Marieke?
Ja, ik ben ook de Matrix en ik ben een vrouw. Dus ja, dan is het niet te vertrouwen. Het enige wat denk ik een beetje in zo'n situatie werkt, is gewoon sowieso zelf je grenzen aangeven. Want je kan natuurlijk niet eeuwig alles maar goed blijven vinden en door blijven praten met iemand. Mm. Maar het werkt wel als je gewoon ervoor zorgt dat, stel dat ze een keer... tot inkeer komen en denken, ik weet niet, misschien ik voel een klein beetje twijfel, misschien toch wel over of ik het goede pad in ben gegaan, dat ze dan nog wel een weg terug hebben.
Ja.
Dat ze niet denken van...
Verstoten zijn door iedereen.
Alle bruggen zijn verbrand achter me, ik kan toch niet meer terug, niemand wil meer met me praten.
Nee, dat is denk ik juist belangrijk, omdat het hele ding dat ze erin zitten is natuurlijk al dat ze zich alleen en miskend voelen. En dat ze daar hun wensen vinden. Dus ze moeten wel terug kunnen, want anders dan kan dat gewoon helemaal nooit meer. Of tenminste, dan voel je je natuurlijk echt ongelooflijk alleen.
Ja, ja, en dus in de tussentijd was het beste, vond ik dan, gewoon praten over andere dingen eigenlijk.
Oh ja.
Gezegd. En dan heel soms misschien een keer iets er heel subtiel tegenin gooien.
En de manosfeer in het algemeen, is dat een verloren zaak? Moeten we er wat mee? Kunnen we er überhaupt wat mee? Of is dat gewoon wat jij al zegt? Ja, samenleving. Het is onderdeel van onze samenleving, dus ook online zo aanwezig.
Nou ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat je je erbij neer moet gaan leggen.
Ja, maar wat doen we er dan mee?
Nou, ik denk beseffen dat dit niet nieuw is.
Mm-hmm.
En gewoon hard terugduwen eigenlijk, want
wel.
Ja, want door druk te zetten op bedrijven van die advertenties hebben die naast content staat die vrouwenhaat is.
Ja.
YouTube staat vol met vrouwenhaat ook. En TikTok en al die social platforms. En door te proberen een gecompliceerde gesprek te hebben over vrouwenhaat, wat niet alleen maar gaat over social media, maar gewoon in onze samenleving.
Mm-hmm, ja.
Want als er geen samenleving was met vrouwenhaat, dan was die ook niet op social
online
media
geweest. Precies.
Nee, precies. Want anders was het daar niet.
Niet de hele tijd de zondebok in de social media.
Ja, en dus ook, het is moeilijk, maar proberen om je niet te laten, de mond te laten snoeren eigenlijk. Want door mensen die boos op je worden, die seksistische shit op je afgooien of vrouwenhaat op je afgooien. Ja, het is moeilijk, maar moet toch. Er moet toch iets. Je kan niet soort van ten onder gaan zonder a good fight, zou ik zeggen.
Mm. En je misschien ook niet laten afschrikken door dat je het gevoel hebt dat je het zelf allemaal niet zo goed weet of de feiten niet paraat hebt. Want het is inderdaad een emotieding. En je kan maar beter gewoon proberen om de discussie te voeren dan.
Ja.
En jij, Tessel?
Ja, ik sluit me daar eigenlijk helemaal bij aan. Dus blijven agenderen en blijven beargumenteren van waarom zijn de dingen anders dan de manosfeer ze voorschotelt. En ik denk ook, ik ben het ermee eens dat vrouwen niet de schuld moeten dragen voor mannen die zich onzeker voelen en zo. Maar ik ben ook wel wat jij eerder zei, Nidia, van het komt wel ergens vandaan. Mm-hmm. Het komt uit een onzekerheid van mannen. Het komt uit een idee dat mannen niet om hulp durven te vragen. Veel van de mannen die uiteindelijk overgaan op geweld binnen de manosfeer, kampen ook met mentale ziektes bijvoorbeeld. Dus er zit ook een zorgelement in, denk ik wel. En ik zeg niet dat vrouwen en feministen dat dan maar moeten oplossen, maar wel de maatschappij.
Als maatschappij moeten we daar, ja. Ik zag ook toevallig vandaag een video van een man En dat was dus een hele leuke video gericht aan mannen. Want hij ging zeggen van, ja, je ziet het uit die filmpjes van hele gespierde mannen. Maar je moet je echt eens beseffen, dit zijn mensen die doen dat voor hun werk. Die zijn daar 24/7 mee bezig. Die verdienen daar hun geld mee. En weet je, dat hoeft allemaal niet. Maar wat wel misschien fijn is, is als je lekker naar buiten gaat. Het was een hele positieve, fijne, leuke zelfvertrouwen booster eigenlijk voor mannen. Toen dacht ik, hey, als je het dan over de manosfeer hebt. Dit kan natuurlijk ook de manier zijn om mensen zelfvertrouwen te geven.
Mm-hmm.
Zeker. Ja, en dat dus een man dat doet.
Ja, 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 want ja, uiteindelijk heb je toch dat ding van er wordt meer geluisterd naar mannen door mannen dan dat ze luisteren naar vrouwen.
Ja, echt.
Dat
ja.
is vervelend, maar het is nog wel.
Laten we het gebruiken dan.
Precies. Dus mannen die luisteren.
Aan de slag.
Ja, aan de slag, ja. Dit was aflevering 151. Dankjewel Tessel. Dankjewel Marieke. Tessel in Cyberspace op Human te vinden in de show notes. Kunnen mensen allemaal doorklikken. Je boek 21 november.
Ja,
dat is nog heel even wachten. Maar we zullen er ook een social media spektakel van maken als hij er eenmaal is. Dat mensen het niet kunnen vergeten. Marieke, ja, internet en podcast, hè? Moet iedereen gaan luisteren.
Luister het.
Ja. Maar dat luistert iedereen al. Ja. Waarom zeg ik dit nog?
Als je het nog niet luistert, doe het.
Ja. Nou, die show notes die vind je op demoney.nl/aflevering-151. En daar vind je een paar dagen na het verschijnen van deze aflevering ook het transcript.
Schatten Daniel van de Poppen, Lucas de Geer en Lisbeth Smit, dank jullie wel voor al jullie diensten.
Bedankt aan het transcriptteam voor het uittypen van de aflevering. Paulien, Yvonne, Paula, Pieke, Truusje, Maaike, Tess, Anna, Klaartje, Isidore, Maaike, Robin, Julia en voor de laatste keer,
oh,
Imke. Heel veel dank voor je harde werk en veel succes met je nieuwe baan. We love you.
Amberscript, software, Fort transcriberen. Hartstikke fijn dat je bestaat. Dank je wel.
Kom maar door met post. Mag naar info@delmanie.nl. Leuke berichten, dilemma's, levensvragen. Dat kan allemaal.
Geef geld. Doe dat ook. Hartstikke leuk. Ja. Donateur, a.k.a. bonusbal worden, kan vanaf 1 euro per maand. En dan krijg je toegang tot onze 2-wekelijkse bonuspodcast. Je doet het er maar mee.
Maar je kunt het allemaal ook niet doen.
Zelf weten.
Zolang je anderen er maar niet mee schaadt.
Amen.